Als mensen op de juiste plek staan en ze krijgen ook de juiste voeding, feedback noem ik voeding. Je geeft voeding terug. Dat noem ik wat anders dan een lijstje met verbeterpunten. Ja. Of je zwakke punten proberen te verbeteren. Nee, probeer juist dat je de sterke punten in mensen ziet en die verder ontwikkelt. Dan groeien zij, krijgen ze ook vertrouwen. Ja. Dan krijgt het team ook vertrouwen.
Niet de juiste papieren hebben en toch aangenomen worden. Dat overkwam Jan, 35 jaar geleden bij Martin Dirks. Een gegeven waar ook Jan nog dagelijks in coacht. Talent is meer dan je diploma. Als mensen op de juiste plek staan, kunnen ze floreren. En als leidinggevende is dat één van je taken. In deze podcast gaan we daar verder op in. Deze serie is speciaal gemaakt ter ere van het jubileum van Jan Stevens, die al 25 jaar ondernemer is en 35 jaar actief is in de wereld van opleiding en training. Jan nodigt je uit voor een inspirerende reis vol waardevolle inzichten, bedoeld om je te helpen jouw eigen pad te vinden, bij te stellen, stil te staan of juist weer door te gaan. Voor deze reis heeft hij een aantal bijzondere gasten uitgenodigd die hun persoonlijke verhalen, inzichten en toekomstvisies met je delen. De gesprekken worden geleid door Corné Niemeyer.
Welkom weer. Nu de tweede podcast in de serie over reis of bestemming in balans. En hier aan tafel zit Martin Dirks als gast bij Jan Stevens aan tafel. En zoals de gewoonte is gaan we even kort naar de gast toe. Waarvan, hey, dit plaatje is neergezet, klopt dat een beetje? Dan gaan we naar Jan en dan gaan we in het gesprek over het onderwerp zoals we hebben opgepakt. En ook gaan we naar Jan, zo van waarom hebben we eigenlijk Martin Dirks uitgenodigd? En Martin, je bent aangekondigd ook in de omschrijving als een seasoned executive across business sectors. Dat is eigenlijk wat jij zelf op jouw LinkedIn hebt geschreven als samenvatting. En ik kijk nog eventjes naar 30, 35 jaar terug, want wij hebben diezelfde geschiedenis ook. En dan kom ik eigenlijk op een aantal termen daarbij. Je bent een hands-on man, maar ook met een hele grote helikopterview. Je hebt brede interesse en je hebt het meeste eigenlijk wel gezien. En jij geniet van grote successen. Maar ik denk dat het voor jou ook is dat jij in staat bent om de kleine dingen te waarderen die in het leven zijn.
En, ja, maar wat moet ik nu nog zeggen, Corné? Zijn we wel klaar met de podcast.
Nou,
geintje. Nee, grapje.
Helder. Maar dat betekent dus eigenlijk dat jij zegt van daar herken ik me in.
Ja, dat is natuurlijk wel een heel compleet beeld. Kijk, wat ik altijd heel leuk vond, en daarom heb ik dat ook heel bewust op LinkedIn beschreven. En ik denk dat als je praat over een reis en een bestemming, dat ook factoren zijn die heel belangrijk zijn. Kijk, ik heb cross-industry gewerkt.
Ja.
IT, telecommunicatie, scheepvaart, met de container terminals, private equity in Londen. Ja. Het punt voor mij is altijd geweest, maar dat is ook de nieuwsgierigheid. Kom je bij nieuwsgierigheid? Nieuwsgierigheid is heel belangrijk voor je reis.
Ja.
Als je niet nieuwsgierig bent, dan wordt het niet gemakkelijk. En dat reflecteert zich eigenlijk ook in mijn carrière. En kijk, het gaat natuurlijk om conceptueel denken. Als je denkt dat een directeur, hè, ik was dan directeur, dat je alle details moet weten, dat is natuurlijk onzin, het is wel eens gemakkelijk. Maar het gaat natuurlijk om het concept. Begrijpen, waar gaat het nou om in dit bedrijf? En wat voor doelen, wat voor bestemmingen stippel je uit samen met je team? En dat is wel goed gegaan. Ja. En dat vond ik heel leuk hoor. Als ik daar, nu jij dat zo zegt, dan word ik daar ook gelijk enthousiast van. Ja.
Daar ga je op aan.
Ga ik op aan.
Ja, oké. Okay. Jan, als je dit dan hoort.
Ja.
Hij gaat erop aan. Waarom heb je Martin Dirks uitgenodigd nadat hij jou 35 jaar geleden in dienst nam?
Ja. Nou, op mijn reis kwam ik iemand tegen die belangrijk voor mij werd, omdat hij blijkbaar iets in mij zag en mij een kans gaf om mezelf te ontwikkelen. En dat is dit jaar precies 35 jaar geleden. Ik dacht dat wij op 3 augustus een sollicitatiegesprek hadden voor de functie van trainer voor applicatie, programmeurs en ontwikkelaars in die tijd. En ik kwam daar op gesprek en ik zei, ja, maar ik heb geen enkele didactische achtergrond. Ik heb geen lerarenopleiding. En toen kreeg ik als antwoord, ja, als je die had, had ik je ook niet gevraagd. Dus dat is niet doorslaggevend. Nou, ik ging naar huis na dat gesprek. En ik zei tegen de moeder van mijn kinderen, Treini, ik zei, hier begin ik niet aan. Dit past bij mij niet. En 's avonds heb ik de directeur gebeld van de middelbare school. Ik zeg, ik heb een dilemma. Ik heb geen enkele achtergrond op dit gebied. Nu word ik gevraagd voor deze functie. En toen kreeg ik het merkwaardige antwoord. Dacht je dat je leraar werd op de lerarenopleiding? Ik zeg, helaas hebben velen een diploma, dus daar zit ik aan vast. Nou, donderdags heb ik besloten, ik ga dit niet doen. Vrijdags belde Martin en die zei, ik wil graag met je verder. En ik zei, dat telefoongesprek, dat is goed. Treini zei, dat zou je toch niet doen? Je zei nog dat je dat niet zou doen. Nou, toen ben ik gestart op 7 augustus. En ik zei op die dag tegen jou, heb je nog even een moment? Want ik zei, ik snap niet wat je in me ziet. Ik kreeg als antwoord, ik wel. Nou, daar moest ik het mee doen. En zo ben ik gestart.
Ja, dat is mooi, ja. Ja. Ik herinner me dat natuurlijk heel goed.
Ja.
En ik moet je wel zeggen dat, terugkijkend was ik natuurlijk ook een broekie. Ja. Ik wist wel van mezelf dat ik goed kon organiseren. Ik kwam ook uit een IT-ontwikkelingsomgeving bij HKA Automatisering. Ja. En ik kwam dus op een hele gekke manier eigenlijk in die job terecht. Ik heb die aangenomen, dat werk, en dan kom ik zo op jou. Ik vond de uitdaging mooi en ik hou ontzettend veel van uitdagingen, maar ook wel van onzekerheden. Want dat is ook een heel interessant thema. En als manager, kijk, ik had een pot geld, en jij weet dat, een paar zalen met computers voor een vermogen, voor honderdduizenden guldens. En ik had gewoon als manager ook een probleem, want ik had geen mensen. En dat is niet de reden dat ik jou gekozen heb. Ik had natuurlijk een aantal mensen geïnterviewd en die hadden vaak een didactische achtergrond, mbo-opleiding, leraar, lerares. Maar die hadden gewoon de spirit niet, snap je? We gingen toch wel iets bijzonders doen. En toen heb ik echt geprobeerd, en dat was een moeizaam proces, en ik heb best wel, ik weet niet meer precies of ik best met veel mensen gesproken. Jij kwam als een van de laatste aan de buurt. Niet omdat je zo als laatste geselecteerd was, maar dat was gewoon planning. Ja, toen zag ik iemand die, die was toch wel anders dan de anderen. Misschien was dat wel doorslaggevend.
Ja.
Dat ik heb gezegd, want kijk, karaktertechnisch kon ik je niet direct beoordelen. Ja? Nee. Dat lukt je nooit.
Nee.
En ik zag wel iemand, misschien een beetje introvert, op een bepaalde manier introvert. Nou, wij kwamen in gesprek. Je had natuurlijk best wel relevante ervaring in die PC-omgeving, want daar ging het ook om. En toen dacht ik, ja, dat moeten we gewoon doen. Dat gaan we gewoon doen. Hoewel dan niet die didactische ervaring, et cetera, et cetera. En dat komt bij mij ook voort uit het denken. Nederland is daar meer van af dan ooit. Maar in mijn tijd, ook toen ik van de universiteit kwam, slavistiek gestudeerd. En dat bepaalt ook je denken. Daarom heb ik ook gedacht, ik geef iemand een kans. Of we gaan dat gewoon doen. In die tijd was het hokjesdenken nog totaal. Als je niet bedrijfseconomie gestudeerd had, denk je dan als slavist dat je ergens aan de bak kwam in een firma? Helemaal niet. Omdat je niet zogenaamd de juiste achtergrond had.
Ja.
Maar als je in een firma wil werken en je bent intelligent, ja, het is plus en min. Ja. En dan hopelijk plus, als je het goed doet. En dat is het dan wel.
Ja.
Dus mensen een kans geven. Ja, ik heb het meer gedaan.
Nou, dan was ik benieuwd nu.
Ja, dan de bestemming voor iemand die je dan een kans geeft. Ja, de uitkomst, laten we nou eerlijk zijn, de uitkomst weet je niet. Je weet niet of het goed gaat of niet goed gaat. Ik had er niet echt twijfels over. Maar het is altijd een soort, ja, hoe moet je dat zeggen? Mensen zijn mensen. Ja. En met jou is dat denk ik heel goed gelukt.
Ja.
We hebben samen ook heel veel opgebouwd. Je pakte het ook heel goed op. Je groeide er ook in.
Ja.
Je nam ook steeds meer initiatief. Dus
ja,
je hebt gewoon, en dat is natuurlijk wel als je iemand aanneemt, iedereen moet leveren. Ja, uiteindelijk bestemming is doelstellingen halen en leveren. Ja, dat kon je wel goed.
Ja.
En ik heb meerdere mensen een kans gegeven. Niet heel veel, minder dan 5 in mijn hele carrière. Ook misschien nog soms wel met belangrijke functies. Dat is, ik heb dat eens geteld. Dat is 3 keer goed gegaan en 2 keer helemaal niet.
Ja.
Die kregen het zelf niet voor elkaar.
Waar zit het hem dat in? Dat de ene niet lukt en de andere wel?
Ja, dat is toch, daar kom je heel erg uit op. Ik heb altijd een stijl van manager gehad. Jij noemt het daar op hoog niveau.
Mm-hmm.
Ik ben, heb ik met Jan zeker ook gedaan, maar dat is gewoon, zo ben ik ook als mens. Ik geef iemand een verantwoording en die moet dat ook gaan doen. Ik ga daar ook niet, wat heel veel mensen doen, managen, detail managen. Ze moeten het zelf doen, waarmaken, leveren. Ja, waar zit het in? Ik had eens een keer ook een goede fan bij Siemens, had ik, die was bij ons in het team genomen. Een analist, hoogniveau analist, wordt ook heel goed betaald. MIT gedaan, Harvard gedaan. Ik zei altijd, jongen, jij krijgt jouw paardenkrachten helemaal niet op de weg. In het interview was hij goed, echt goed. Ja, en die interne motivatie volledig afwezig. Kijk, je bent natuurlijk niet in een firma, of ik had er op dat niveau al helemaal geen tijd meer voor. Maar zelfs bij idee wel. Ik was nooit een type die dan eindeloos mensen ging begeleiden. Wel eens een keer een half functioneringsgesprek, of ook met dat voorbeeld wat ik gaf, die jongen die is gewoon niet redden.
Ja.
En die hebben we ook moeten laten gaan. Natuurlijk, je verantwoording is wel dat je een aantal keren met hem praat en zegt, luister, hier zien wij de knelpunten. Dit gaat helemaal niet goed. Jij moet gewoon veel meer kunnen doen voor wat van je verwacht wordt. En anders dan. Dus een aantal keer goed gaan, 2 keer ook niet helemaal niet goed.
Hoe heb jij dat dan daarin zo ervaren? En dat vertaalt naar wat je nu doet, Jan?
Nou ja, bij dit onderwerp hoort ook dat je kansen pakt. Als je ze krijgt.
Dat vind ik een hele goede.
Verantwoordelijkheid pakt. Ja, want het is uniek dat je die kans krijgt. En dat is dus niet op basis van opleiding geweest meteen. Er is iets anders geweest waardoor je die kans kreeg.
Ja.
Maar als je ze niet pakt, ja, dan houdt het op.
En dat is ook wel een kwaliteit en dat heb jij zeker. Ik vind het ook echt een hele goeie. Ja, je moet hem wel pakken.
Ja.
Kijk, in de reflectie kan ik nu zeggen, ja, ik vind dat ik Jan en ook een aantal anderen in die periode niet optimaal begeleid heb misschien. Snap je?
Ja.
Ik was toen ook onervaren trouwens. Ja. Maar dat is natuurlijk altijd een reflectie achteraf. Als je er middenin zit. We moesten dit echt uit de grond stampen. Hè?
Ja.
Klopt.
Ja.
Er was echt hands-on. Er was ook geen tijd voor. Dus ja, pak je kans.
Ja.
Dat heeft hij perfect gedaan. Daarom zitten we hier vandaag.
Daarom zitten we hier. Ja. En wat bij mij ook past.
Dat vind ik wel mooi hoor trouwens.
Ja, mooi.
Ja, vind ik
ja. Dat is toch ook het woord pionieren.
Ja.
Ik denk dat daar een talent ligt. En wat daar lag, dat waren wat beroepsopleidingen, omschrijvingen, waar het aan moest voldoen.
Ja, we hadden ook.
En over 3 weken kwam die eerste groep met cursisten. Ja. Nou, ik wist niet waar ik aan begon.
Nee. Nou, ik ook niet.
Nee.
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 Ik ben wel zin, ik had toen zo'n groene Volvo en dan reed ik naar huis. Ja, ik mag het misschien niet zeggen in de podcast.
Die oude 240.
Ja, die mooie bak. Ja, links is een vangrail, rechts is een vangrail. Ik vond het soms wel moeilijk.
Ja.
Maar ja, dat is echt dat hele pionieren. Dat je, het is nog erop of eronder.
Ja.
Want we waren helemaal, eerlijk gezegd, nog niet klaar.
Nee.
We waren niet echt klaar, zoals je dat zou willen.
Nee.
Maar dat heeft Jan ook en wij allemaal. Dat hebben we er wel doorgetrokken.
Ja.
En van toen ging het ook steeds beter. Ja.
En ik merk dat pionieren bij mij past.
Ja, dat lijkt wel ook uit jouw ondernemersactiviteit.
En zodra het loopt en het wordt allemaal geformaliseerd, dan kan ik beter iets anders gaan doen, want dan haak ik compleet af.
Ja, dat was misschien ook wel een van de redenen waarom ik bij ID op het eind niet alleen een bestuur of dit of dat, maar ook gewoon weer een nieuwe impuls op.
Ja.
Ja. Had ik ook wel nodig hoor.
Ja.
Een nieuw impuls op doen, iets anders, ook andere mensen.
Ja.
Dat is natuurlijk altijd heel, heel goed. Dus ik begrijp dat wel, dat je dat mooi vindt. En dat heb je natuurlijk heel goed doorgetrokken. Ja. En pionieren.
Altijd weer.
Altijd weer. Ja. Ja. Heb je nog steeds lol in?
Iets ontwikkelen, iets maken.
Ja.
Dat vind ik mooi.
Ja.
En zodra het staat, dan moet ik mezelf weer een nieuwe bestemming formuleren, zeg ik maar.
Ja.
Zo? Anders verveel ik me.
Ja, snap ik wel. Ja. Ja. Zouden veel mensen dat hebben in het werk?
Bepaald
slag. In de algemeenheid? Bepaald slag, ja.
Bepaald slag. Ja. Ja. Kijk, en als ik kijk naar hoe jij leiding gaf. Ik heb daarna nog een paar leidinggevende gehad.
Oh, dat vind ik wel leuk.
Een stuk of vier, denk ik.
Ja.
Ja, dat is niet waar ik op aansloeg. Dus of het was, nou zoek het maar uit. Je kunt het wel en daar staat een computer en als je een vraag hebt, dan kom maar een keer. Maar geen interesse. Of het was inderdaad die micromanager.
Ja.
Ja, dan... een mooie anekdote. Ik werkte voor twee directeuren, die moesten een bedrijf opzetten. En ik moest een wervende brief schrijven voor de klanten. Nou, de eerste week ging ik naar hun toe. Ik had een mooie brief gemaakt. Nou, ze vonden het niet echt wat. Niet tevreden. Week 2, herziening. Kwam ik er weer. Week 3, weer een herziening. Toen werden ze een beetje geïrriteerd. Want men vond het toch niet dat het dat was. Er zat te weinig. Ja, wat zat erin? Te weinig vibe was er. Die brief die klopte niet. Ja. Nou goed, de vierde keer, ik had nog één kans. En dan moest het echt staan, anders namen zij het over. Toen heb ik die eerste brief weer meegenomen. En die vonden ze geweldig. Ja, dat was het summum. Ja. En nu had ik wel de goede vibe in de brief. Nou, als ik dat merk, dan ga ik je foppen. Als leiding.
Geweldig.
Ja,
ja, dat vind ik wel heel mooi verhaal.
En je bent toen vertrokken daar of ben je gebleven?
Op dat moment ben ik gedemotiveerd.
Ja.
Want dan geloof ik je niet meer.
Nee.
Maar wat voor jou het verschil in leiderschap, hè? Maar daar praten we dan toch ook over. Managementstijl, leiderschap. Was het voor jou dan, je zegt, een paar mensen heb je dan. Baasschap, directeur. Waar zat het hem in? In de persoonlijkheid of in de aansturing? Of in de
persoonlijkheid. Wat jij deed, je gaf wel kaders, maar je gaf ook ruimte.
Ja,
klopt.
Ja, dat klopt.
Je had wel aandacht. Dus als Aniek geboren is, toen ben jij er ook geweest.
Ja, weet ik nog. Ja.
En soms kregen we een kerstpakket op maat, weet ik nog. Er zat bij mij toevallig een cd in van Chopin. Dat wist je dat ik daarvan hield.
Ik was zelf een groot liefhebber ook. Ja.
Nou, leuk. Ja. Dus je had wel aandacht ook voor de menselijke aspecten. Ja.
Ja, maar dat is ook wel een kracht, denk ik. En dat is misschien ook iets wat je meeneemt. Ja? Want ik kom er ook op en ik mag dat wel vertellen, je denkt. Ik werd toen door KPN in dienst genomen, dat was een hoog niveau, hè. Ik werd directeur in Oekraïne. En dat had ik een introductieprogramma door heel Nederland. En toen kwam ik in Groningen op de Munnikeholm in het PTT-gebouw. In de kamer waar mijn vader altijd gezeten had, daar was hij ook de baas. Hij was de baas van het versterkingsstation. En er zaten een aantal mannen aan tafel. Dus ik kom binnen, ik stel mezelf voor, Martin Dirks. Zeiden ze, ben jij een zoon van Cas Dirks? Ik zei, ja, klopt, dat is mijn vader. Ik zei, is jammer genoeg overleden, maar... Ja, zeiden ze, dat is de beste baas die we ooit gehad hebben. Hij zei, gewoon een eerlijke man. En dat kenmerkt mij ook wel. Als ik met mensen omga, dat heb ik in alle bedrijven gedaan. Veel eisend, maar je moet ook fair zijn. En je moet ook echt integer interesse hebben voor mensen.
Ja.
En dan willen mensen ook graag... Werken voor de firma, werken voor jou, werken voor de firma. Dat heb ik wel geprobeerd als een rode draad in mijn hele carrière. Ja, niet vol te houden, maar te doen. Maar dit is dan, dat bedoel ik soms, ja, wat krijg je mee? Ja, ik hoorde het over mijn vader. En dat verbaasde me niet over mijn vader, hoewel die thuis niet zo'n geweldige man was, vond ik. Maar vader was.
Hij was beter als baas, dus begrepen.
Ja, duidelijk. Ja. Er zijn meer voorbeelden van. Ja. Nou, hoor je wel eens vaker, maar in dit geval klopte dat helemaal. Ja.
Oké.
Okay. Ja. Dus leiderschapsstijl. Dat is natuurlijk op je reis. Je kan er heel succesvol mee worden. Maar soms ben je toch ook, jij ook, Jan, verbaasd. Ja, je ziet veel bedrijven, je spreekt directeuren, managers. Ik kijk soms ook wel eens, of je nou Siemens, maar je ook zie je mensen in bedrijven die functioneren helemaal niet, maar die maken toch een carrière.
Ja.
En soms hele grote carrières. En dat is ook eigenlijk, vind ik eigenlijk een fascinerend onderwerp van hoe kan dat?
Ja, dat weet ik.
Zit dat in de manipulatie?
Ja.
Op hun reis, ja. Ze werken wel, maar dat zijn geen hoogvliegers.
Maar waar denk jij dat het in zit? Want jij noemt als eerste, zou het manipulatie zijn?
Ja.
En vaak is het eerste wat we noemen ook vaak de eerste gedachte die we hebben. Klopt
ja, dat? Maar als je kijkt, ja, nee, dat is trouwens niet altijd juist. Maar het is wel zo. Maar ik denk dat dat komt. En dan ga je natuurlijk praten over grotere groepen mensen bij elkaar. Ik zeg ook heel vaak, een bedrijf is net een soort stamstructuur, hè? Je hebt een hoop mensen en heb je de boven. Er is altijd één die aan de top de dingen gaat doen, toch?
Ja.
Dat gaat eigenlijk automatisch. Ja. En in grote firma's heb je veel meer kansen om je te verdekken, om de juiste woorden te zeggen. En dan kom je in zo'n systeem. Hoef je niet eens optimaal te presteren. Dan kom je er ook helemaal.
Ja.
En dan zit je opeens in de raad van bestuur.
Ja.
Dus ik vind dat ook wel een interessant thema. Gewoon non-performance. Dat soms mensen met niet presteren, ja, niet de bestemmingen of de doelstellingen bereiken, dat die dan toch een carrière maken.
Jij zegt eigenlijk middelmatigheid zegeviert.
Nou ja,
of is
kijk,
dat iets te hard?
Je ziet wel heel veel middelmatigheid. Ja.
Ja.
Dat vind ik wel.
Oké. Okay.
Dat vind ik ook wel een probleem. En dat zie je met name in de grotere firma's. Ik geef je een voorbeeld. Ik heb voor Müller Maersk, wereldfirma, veel, hoeveel miljard. Daar was ik CEO van een containerterminal in Lagos, in Nigeria. Daar had ik een expert team, een internationaal team, een Belg, twee Amerikanen.
Ja.
Gewoon wegkomen ook met non-performance. En dan kom je daar als CEO, dan moet je die troep aan de gang zien te krijgen.
Mm-hmm.
Die toch gemakkelijk leven, heel veel geld verdienen. Ja. Ja, je krijgt veel meer betaald. Ja. Alles luxe, chauffeur, kok. Ah, lastig. Ja, dat heb ik ook wel lastig gevonden soms, hoor. Want dat is heel demotiverend. Als je zelf er met enthousiasme in staat,
mm-hmm.
om dan proberen een aantal mensen aan de loop te krijgen. De beste oplossing is dan ook heel vaak dat één of twee, die moeten dan toch wel gewoon weg. Was ik altijd wel heel besluitvaardig.
Afscheid nemen en opnieuw beginnen?
Ja, moet ook kunnen, vind ik. Dat moet je ook kunnen, moet je ook leren.
Ja.
Ik heb er bij de ID Drenthe, mag ik toch zeggen, Informatica Drenthe, heb ik er echt wel eens, hoewel je dat uiterlijk zeker niet vermoed ik aan mij gezien hebt, daar heb ik echt wel wakker van gelegen.
Echt. Als je mensen moest ontslaan?
Ja, want of nou los van een persoonlijk conflict. En misschien is dat ook wel goed, hoor, dat je die drempel hebt.
Ik denk dat mooi is.
Ja, ik denk het eigenlijk ook wel. Want ik heb daarna natuurlijk grotere dingen gedaan. Ja. In de Oekraïne kwam ik. Dat was chaotisch. Want voor iedere nieuwe functie werd een nieuwe medewerker uitgetrokken. Of iedere nieuwe taak werd. En dat was dus een probleem met wel heel veel, heel winstgevend. Maar veel te veel mensen, 550 man, voor 30.000 klanten. Dat kon gewoon niet.
Nee.
Maar die kon ik er niet zomaar kijken. Daar leer je ook veel. Dat is ook wel, denk ik, het mooie aan management, als je daar open voor staat. Je moet echt wel openstaan voor het leermoment. Hele nieuwe situaties. Ik had daar 550 man. Maar 5 jaar later had ik 520... En we hadden inmiddels dan 1,5 miljoen klanten. Het was vertienvoudigd, meer dan vertienvoudigd. Maar dat kon je op een bepaald moment doen. Soms heb je een crisis nodig om iets te kunnen realiseren. Dat was een mooi voorbeeld.
Ja.
Want we zaten op een bepaald moment op 630 mensen.
Ja.
Toen kwam de Russische financiële crisis in 1997. En toen kon je echt een paar slagen maken. Om dat bedrijf efficiënt te krijgen.
Ja.
Maar misschien dwalen we nu te veel af.
Als jij dit van Martin hoort en als jij kijkt naar jouw coachingspraktijk, waarbij jij veel bedrijven inderdaad ondersteunt, wat herken je daarin, Jan?
Nou, het eerste wat in mij opkomt, want dat is waar, hè, heb ik net gehoord.
Ja.
Er is wel veel middelmatig tennis. Dat vind ik wel.
Vind jij ook?
Ja.
Ja. Dus ik ben niet zo van de ouderen die dan nu zegt... Het is allemaal niks.
Nee, Jan is veel jonger. In
Dat ook. Ja,
ik ben iets jonger. Maar ik denk dat het ook met... als jij als manager alleen met je opleiding daar zit...
Ja.
Dan heb je, wat mij betreft, nog niet, geen leiderschapskwaliteiten.
Nee, helemaal niet.
En we hebben ook een podcast dat gaat over talent. Dat gaan we nog doen.
Ja.
En talent is bij mij, dit is wat ik kan, dit is wat ik wil en dit is wie ik ben. Ja. Dat ik ook die dingen doe die bij me passen.
Ja.
En ik denk wat een leider moet doen, dat is... Nou ja, allereerst is natuurlijk die medewerker zelf verantwoordelijk, dat snap ik. Maar je kunt als leidinggevende mensen helpen inzicht te geven ook in waar dat talent dan ligt. En als mensen op de juiste plek staan en ze krijgen ook de juiste voeding, feedback noem ik voeding. Je geeft voeding terug. Dat noem ik wat anders dan een lijstje met verbeterpunten.
Ja.
Of je zwakke punten proberen te verbeteren. Nee, probeer juist dat je de sterke punten in mensen ziet en die verder ontwikkelt. Dan groeien zij. Krijgen ze ook vertrouwen.
Ja.
Dan krijgt het team ook vertrouwen. Nou. Snoeien hoort daar ook bij. Bij ontwikkeling.
Ja, natuurlijk.
Ja. Dus een keer een scherp gesprek kan heel heilzaam zijn. En dat heb je met mij ook wel eens gedaan.
Ja, klopt. Ja, dat klopt. Ja. En dan kom ik trouwens, dat is wel heel goed dat je dit moment naar voren brengt. Want wat zag ik toen in jou? Dat kon ik natuurlijk niet echt weten, maar ik had direct het gevoel... dan kom ik op een kwaliteit die heel belangrijk is voor een goede carrière of een mooi werkzaam leven. Hè. We hoeven niet allemaal zo carrière hoog. Maar je moet wel naar jezelf kijken. Als je niet bereid bent naar jezelf te kijken tijdens de reis, dan heb je gewoon een probleem. En ik heb dat wel eens, ik heb 2 jaar geleden in Berlijn voor de European School of Management and Technology een masterclass gedaan voor MBA-mensen.
Ja.
Deze waren dan allemaal rond een beetje wat ouder, al 35, dus seasoned, ja, werken, ervaring. En dan kwam ik ook op het thema, dat werd ook, ik probeer dan heel interactief te doen. Dus maar een hele korte inleiding en dan praten. Maar zeg ik ook tegen die mensen, ik zei, je moet gewoon 1 keer in de week op vrijdagmiddag helemaal niks doen. En maar gewoon eens goed over jezelf nadenken. Hoe zit ik in deze baan? Hoe verhoudt zich dat tot wie ik ben? En dat was voor heel veel mensen een eye-opener. En sommige mensen kunnen het niet. Hoe je het went of die willen het niet, die durven het niet. Nee. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar Jan had dat... Dat bleek al gauw, want wij hadden ook wel interessante gesprekken. Ja. Ook wel eens over het leven of zo.
Echt
helemaal niet over het werk, maar dat herinner ik me natuurlijk wel goed.
Ja.
Dus ja, misschien heb ik dat aangevoeld, ja, maar daar zit wel ook in... Als je dat kan, er zit potentie.
Ja. Ja.
Dat hoort bij de package, hoort bij het pakket van wat je meebrengt.
Ja. Maar jouw stijl was ook dat jij wilde zien wie de mens was die aan tafel zat.
Ja, want dat vind ik ook interessant.
Heel veel van onze MT's waren eerst een half uur ouwehoeren.
Ja.
Over van alles en nog wat. Of het over de verbouwing ging. Of over wat anders.
Ja.
Dat maakte niet uit. Of over de auto. Jij sleutelt ook zelf aan je auto. Dat hands-on.
Ja.
Daarom wist jij dus op elk niveau te
staan. Dat heb ik ook nooit veranderd.
Nee.
Ik ben altijd hands-on gebleven. Ja. Ik heb inmiddels nog maar heel weinig gereedschap. Maar dat haal ik bij mijn broer als ik wat wil doen.
Is heel goedkoper.
Ja, nou, ik had geen zin om het allemaal mee te slepen. Ik had een hele werkplaats in Kazachstan in mijn huis. Ja, dat, ja. Maar kijk, daar kom je ook bij. En dat was, Jan die paste er ook goed in. Het was ook heel hands-on.
Ja.
En dat hands-on, jij had het over middelmaat. Ik ben nu, krijg ik een kijk op hoe de aannemerswereld werkt. En de firma's werken, de kwaliteit. Nou, dat is zorgwekkend. Dat is echt zorgwekkend. Of je nou... zegt, ja, maar wij hebben buitenlanders en die kunnen het niet. Nou, dan moet je ze maar opleiden. Maar het wat geboden wordt, er zit hands-on. Hands-on schijnt inmiddels heel moeilijk te zijn. Krijg ik de indruk. Ik weet niet wat jij ziet bij bedrijven, maar... beslissingen nemen, hands-on, gewoon doen, hè?
Ja. Nou, wat een hele moeilijke is in deze tijd, denk ik, dat is dat, ik kom dat vaak tegen, mensen zoveel vrijheid krijgen dat ik het anarchie noem.
Ja, dat, ja.
Geen kaders, ja. Er wordt niks van ze verwacht, wij doen maar wat. En mensen worden daar zelf ziek van.
Ja, geweldig.
Ja, dat gebeurt.
Ja. Ik zeg ook wel eens, het is gewoon een wonder dat bedrijven nog winst maken.
Ja, dat vind
als
ik
je ook. Kijkt hoe ze in elkaar steken.
Ja.
Maar dat komt op
de... Ja, echt. Je...
Hoor, echt.
Ja.
Ja.
Dus aan lange termijn moet dat toch dan ook een keer ergens helemaal misgaan. Dat we in een managementdepressie terechtkomen die opeens dat het helemaal niet meer spoort.
Ja.
Nee, maar op dit moment groeien de bomen tot in de hemel. Dus omzet halen ze toch wel. Ja. Dus er is ook geen noodzaak om goed manager te zijn, om goed leidinggevende te zijn.
Nee,
het komt wel.
Ja.
Het
komt wel. Maar dat kom ik wel in mijn werk tegen, ook bij de overheid. Die mensen die werken 36 uur op papier. En ik hoor regelmatig van, nou, ik kan deze functie ook wel in 20 uur doen.
Ja.
In de helft van de tijd.
Ja.
Ja. Iemand zei pas, die werkte bij een grote gemeente. Hij zei, nou kijk, tot schaal 10 wordt er wel gewerkt hoor bij ons. Hij zei, daarboven wordt alleen maar gepraat over hoe die mensen tot schaal 10 nou beter zouden kunnen werken. Hij zei, dat geldt ook voor mij. We beginnen met de maandag, met een mooie kick-off. Hij zei, nou, dat gaat al helemaal nergens over. Dus ik heb er geen zin in, maar ik ben erop aangesproken dat ik wel mee moet doen. Dus hoe was je weekend? Nou, ik heb een prachtig mooi weekend.
Ja.
Nou, voor de rest, ja, hij zegt, ik vraag me vaak af wat die mensen bij ons allemaal doen.
Ja, heerlijk.
Zo, hè?
Ja.
Maar
ja.
Wat zou dan de manier zijn om die middelmatigheid te verhogen?
Ja.
En eigenlijk ook wat jij zegt, de mensen zijn er dus ook niet gelukkig onder.
Ik deed een traject bij een mevrouw, die werkt bij een school. Ze zei, al het werk wat ik doe, dat heeft voor mij geen enkel nut. En als je de hele afdeling wegreorganiseert, dan denk ik dat de school net zo goed draait als zonder. Of ja. als met.
Dat zou best eens kunnen.
Ja. Dat. Dus dat is in een aantal factoren is dat wel aan de hand. En ik denk niet dat dat bij Bakker op de hoek is hier. Met 4 mensen in dienst.
Nee, dat is wel Hensel.
Want die trekt dat niet.
Ja. Misschien is het de complexiteit die we hebben ingebouwd over de jaren. We hebben dat allemaal te ingewikkeld gemaakt. Of de hele informatie rondom bedrijven en hoe bedrijven gemanaged worden. Misschien hebben we te veel ook allemaal getheoretiseerd. En ja, sorry voor Jan, maar misschien doen we ook wel allemaal te veel opleidingen en te veel begeleiding. En moeten we misschien op een bepaalde manier weer terug naar de basics.
Zeker. Ik noem dat ook trainings.
Hij zegt die anarchie.
Dat noem ik trainingstoerisme.
Ja, oh ja, dat, ja, ik heb vanochtend nog even uitgebreid je website.
Oh ja.
Jouw website ook trouwens. Ja. Heb ik nog even leuk gekeken. Ja.
Ja,
ja waar... Het zijn interessante vragen, maar daar heb je niet zomaar een oplossing voor.
Nee.
Maar als je dit hoort en als je ziet hoeveel geld er in de maatschappij omgaat, en ook bij de overheid in dit geval dan is dat natuurlijk wel schokkend.
Ja.
Maar jullie hebben gepioneerd bij Informatica Drenthe, 35 jaar geleden.
Ja.
Omdat er een uitdaging lag op het gebied van automatisering.
Ja.
Met databases, al dat soort zaken, ICT.
Ja.
Nu zijn we een heel stuk verder, want alles is geautomatiseerd. Sterker nog, op het moment dat de router uitvalt, ligt het hele bedrijf plat.
Ja.
Niemand kan meer wat. Dus het is succesvol geïntroduceerd, de hele automatisering. Nu ligt er eigenlijk een nieuwe uitdaging, want die automatisering is wel goed, alleen er is zoveel middelmatigheid.
Ja.
Stel dat jullie nu weer opnieuw moeten pionieren. Hoe zouden jullie dat oppakken, vanuit jullie kennis en ervaring?
Zo. Goeie vraag.
Ja, goede vraag.
Ja.
Hey, ik heb wel een idee.
Jawel, hè?
Ja, wie wil het eerst?
Martin? Ja. Hij had een idee.
Ja.
Dat is vaker gebeurd.
Nee, ik zei eigenlijk, ga jij nou eerst? Ik had een idee. Nou, ik ben wel heel eerlijk. Ik weet niet of ik het zou kunnen.
Oké.
Ik kan me wel verplaatsen. Ik weet ook niet of ik er nog het geduld voor zou hebben. Maar ik zou toch wel... Ik heb ook Jan's website, we hebben vorig jaar... met jou gepraat. Ik zou toch wel zeker insteken op de waarden die voor mij nog altijd gelden, die relevant zijn om een bedrijf goed te leiden. En dan kom je natuurlijk wel naar een structuur waarbij je mensen verantwoording geeft. Maar die moeten wel leveren. En misschien is dat op dit moment in bepaalde firma's iets heel nieuws.
Ja.
En die middelmatigheid zou ik er wel proberen uit te halen. Maar als je praat over een firma van 100 man, laat zo'n firma van 100 man. Ja. Dat je toch wel jaarlijks een paar er echt uitzeeft op basis van performance. Want die verstoren ook het positieve proces wat je nodig hebt, dat die firma meer gaat lopen. Ja. Dus dan moet je moet heel kritisch naar de structuur kijken. Ja, en nu merk ik dat, ik word er wel enthousiast van hoor. Maar ik zou nog wel, sorry, die uitgangspunten die ik eigenlijk vroeger ook heb gehad. Misschien met wat accentverschillen, omdat de maatschappij en de manier waarop mensen praten, zou ik dan misschien iets zachter op een bepaalde manier soms insteken. Mm-hmm. Iets minder confronterend. Maar ik zou nog wel dezelfde doelstellingen voor mezelf formuleren. Van, er moet geleverd worden. De bestemming moeten we met elkaar, of de bestemmingen, en die reis gaan we samen doen. En als je dat niet samen wil doen met ons, dan zou ik toch wel doen.
Ja.
Zou niet veel veranderen. Ja. Wat uiteindelijk, wat is nou de basis van een bedrijf? Ja, je hebt een bestemming, je hebt een product, je hebt doelstellingen. Met dat bedrijf, die moet ook een hele groep mensen nog verzorgen. Daar hangen hele families van af. Dus. Ja, en misschien vinden mensen, dat is natuurlijk het punt, dus misschien een interessante discussie had het over, hij ziet vaak anarchie. Misschien vinden mensen dat juist wel heel mooi, als je meer richting geeft.
Er is behoefte aan duidelijkheid.
Zie.
Ja. En volgens mij ook visie.
Visie?
Nou ja,
absoluut.
Er ontbreekt een visie.
Richting.
Politiek al 12 jaar.
Ja.
Maar zeker binnen bedrijven ook. En op het moment dat je wel een visie definieert, Jan, dan?
Ja,
ik zag je al beginnen.
Jan is aan de beurt.
Twee dingen, denk ik. Er kwam een mevrouw, die deed een traject bij mij. Ze is geboren in Indonesië. Ze woont hier 10 jaar, ze heeft hier gestudeerd. Ik vraag, wat kom je hier doen? Ja, zegt ze, dat weet ik nog niet zo goed, want ik ben bijna al een Nederlander. Ze, wat is dan bijna een Nederlander? Nou, zegt ze, dat is simpel. Jullie hebben alles. Dus je zit in de stoel, je drukt op de afstandsbediening. Hier gaat de koelkast open. Alles is er. Niemand hoeft ergens moeite voor te doen. Jongeren fietsen op een elektrische fiets. Dus dat is ook al niet meer moedig. Dus ze zegt, ik ben na 10 jaar ook al zo dat ik ook niet meer weet wat ik wil. En ik ben al net zo'n beetje als een Nederlander. Zo. En vroeger, zegt ze, waar ik geboren ben, toen wou ik altijd minister van onderwijs worden. Want toen had ik een passie, dat iedereen heeft recht op onderwijs. Zo. Ze zei, maar hier, wat hier speelt is, ja, waar leef je eigenlijk voor? Alles is er, er wordt goed verdiend, er wordt nog steeds winst gemaakt. Ja. Nou, ik denk dat dat ook een rol speelt in dit thema. En ja, als ik aansla op die visie, ik had een etentje met een schoolvriend van mij vroeger. En die is na 2 jaar middelbare school, is hij maar lagere landbouwschool gaan doen.
Altijd een goede richting.
En die heeft een boerderij in Texas met ongeveer 1000 koeien. Dan praat ik over 30.000, 40. En ik zei, joh, heb je dat nou in die 2 jaar middelbare school geleerd? Nou, hij zei, er spelen maar 2 dingen een rol. Dat is visie en passie.
Ja, mooi.
Ja. En daar sla ik op aan en dat is wat ik doe. Hij zei, ik voel me als een kleine jongen in de zandbak. Ik speel elke dag.
Ja, leuk.
Ja, nou dat.
Ja.
Nou.
Mooi verhaal.
Ja, en dat is ook weer leiderschap. Maar wat is dan jouw visie? Nou, hij zegt samen en vooruit. Oké, 2 woordjes. Nou, ik word gevraagd voor gemeenten. Van, wil je helpen een visie te ontwikkelen? Ik zeg, nou, dat impliceert dat je die dus niet hebt.
Ja,
klopt. Als je me vraagt, wil je me helpen de visie op papier te zetten, dat is wat anders. Maar dat zijn weer 25 documenten.
Ja.
Ja. Nou, dan gaan we werkgroepjes maken. Van elke afdeling komt er 1 bij. Oké. Zeg maar, de buitendienst, moeten die ook bij? Zeg, nee, dat zijn geen medewerkers, toch? Die hebben nergens verstand van. Zeg, natuurlijk moeten die bij. Nou. Ik heb ooit eens een traject gedaan bij een gemeente. Die buitendienst is er ook bij. Die zit naast die man met die schoffel zit naast de burgemeester. Ik heb daar 30 workshops gedaan. Wat mij betreft, wie had de beste inbreng? De buitendienst.
Ja, geweldig.
Die hebben contact met burgers. Die weten veel meer wat er speelt. Zo.
Ja, geweldig.
Nou.
Verbaast me niks trouwens.
Ja.
Je ziet dat vaak in organisaties, dat zeg maar middelmanagement en daaronder. Die hebben soms, dat is ook een reden dat ik heel vaak met mensen gepraat heb. Hebben vaak een hele duidelijke visie op wat er boven en aan de hand is.
Ja.
En wat er moet gebeuren.
Ja.
Was ik wel eens verbaasd over.
Ja.
Want zo dacht ik zelf ook.
Ja.
Dus
ja.
Zit niet altijd in opleiding, helemaal niet.
Nee. Maar twee woordjes. Ik dacht dat Apple een verwoording had in de zin, wij maken ingewikkelde dingen eenvoudig.
Ja, dat is helemaal.
Gewoon bam. Ja. Eén keer.
Ik was stond op het punt te zeggen, op de vraag van, wat zou je nu doen in een firma werken? Simplicity, simpel.
Ja.
Alles terugbrengen tot simpel.
Eenvoud is een kracht.
Eenvoud.
Ja.
Dat heb ik trouwens heel veel toegepast in waar ik gewerkt heb.
Ja.
Alleen is het dan ook niet zo dat als je alles simpel wilt maken, betekent het ook dat je een besluit moet nemen.
Ja.
En dat is volgens mij ook nog een van de punten die misschien zitten, dat de besluitvaardigheid zo afneemt. Dat niemand durft een besluit te nemen, want men is bang aangesproken te worden op het besluit wat genomen is.
Ja, dat zou kunnen. En ook als ik goed naar Jan luister, is ook een soort diversiteit, de anarchie. Ja, dan wordt besluiten nemen ook veel moeilijker, want er is niet ergens bindende factoren die leiden tot.
Nee.
Kijk, als je een proces aanstuurt en dat druppelt goed door in de organisatie, met managers die je hebt,
ja,
dan wordt er natuurlijk wel besloten. Maar als ik dan hoor van, doe maar, volledige vrijheid. Ja, volledige vrijheid werkt met niemand, hoor.
Nee.
Met mij ook niet, volgens mij.
Nee.
Dan moet je wel zo'n zelfstater zijn, dat je dan, dus. Ja.
Er staat een monument, ik dacht in Lunteren, oorlogsmonument. En er staat iets van vrijheid is een plicht en een verantwoordelijkheid.
Ja, vind ik heel mooi.
Ja. Ja.
Ja. Nou, dat is het dus.
En als wij die verantwoordelijkheid pakken, dan heb jij vrijheid en ik ook.
Ja.
Anders niet.
Nee. Ja, verantwoordelijkheid nemen, kansen pakken, wat je zei. Ja, ja. Om nog even op dat thema terug te komen. Ja, je moet ook durven verantwoordelijkheid te nemen. Dat is ook niet iedereen geven.
Nee.
Dus.
Ja.
Vrijheid, verantwoordelijkheid, kansen pakken, visie ontwikkelen en passie.
Ja.
En mensen op de juiste plek zijn eigen of haar eigen talenten laten ontwikkelen. Daar zit het hem dus eigenlijk in.
Ja, en hard werken ook, hè?
Ja.
De mentaliteit
hard werken,
de mentaliteit van hard werken.
Ja.
Kennen we dat nog? Of is dit nu een iets te kritische vraag?
Ja, ik vind het wel wat te kritisch.
Ja?
Maar kijk. Ja, ja.
Mijn vriend uit Texas die zei, in 40 uur zoiets opbouwen is mij niet gelukt, hoor. Hij zei, nu wel. Ik kan nu wel stapjes terug doen. Maar ik heb ook weken gekend van 80 uur.
Ja.
Ja, dus, maar dat is wel te veel.
Kijk, en passie. Ja, passie leg ik ook uit als, dat komt van party. Van lijden, van afzien.
Ja.
Dus soms heb je ook tegenslag. Moet je incasseren.
Ja.
Dat hoort er ook bij. Het is niet, je begint hier en je vliegt in één keer daar naartoe.
Eens, ja. En kijk, ik heb die visie ook pas na idee voor mezelf ontwikkeld. Ik denk wel dat ik altijd gestimuleerd heb. Mensen, jongens, gaan naar huis, niet te laat naar huis en geniet van je vrije tijd. Maar goed, later, drukkere baan, weet ik niet. Maar ik zeg ook in de masterclasses die ik gegeven heb, de kunst van werken is niet veel uren maken.
Nee.
De kunst van werken, voor mij ook als algemeen directeur, als directeur, zeker later, goed team om je heen hebben, delegeren. En je moet er echt bij zijn als de crisis er is. Dus je moet klaar zijn voor de crisis, als die komt. En voor de rest moet je dat bedrijf tunen, laten draaien, mensen hun werk laten doen.
Maar dus ook de juiste mensen op de juiste plek zetten. Als we even teruggaan naar wat jij gedaan hebt bij idee met Jan. Ja. Je denkt, dit is de juiste man op die plek.
Ja, je moet het. Ik vind als manager, als leider, je moet het raamwerk creëren voor je organisatie dat het functioneert.
Ja.
Dan ben je geslaagd. En natuurlijk is dat ook met vallen en opstaan. Dat gaat je allemaal niet. Het is nooit perfect.
Nee.
Dat heb ik nog niet echt meegemaakt. Maar dat principe is wel heel belangrijk, ook om fris te blijven. Ik heb wel eens mensen gehad in zo'n masterclass uit Amerika ook. Ja, En ik werk 80 uur in de week. Nou, dat vind ik gewoon dom van jou.
Ja.
Zo, echt zo confronterend. Ja. Dat vind ik gewoon dom. Ja. Ons is natuurlijk te laag. Ja, wel met een lach. Nou, ik zei, dat is gewoon dom. Ja. Ik zei, de kunst is niet in. Dan doe je echt iets heel erg verkeerd als jij 80 uren nodig hebt om je job te zien. Om te doen, want ik heb er nog nooit van gehoord en ik heb het ook nog nooit meegemaakt. En ja.
Jan, is dat denk jij ook een van de oplossingen om het terugdringen van middelmatigheid? De 80-urige werkweek afschaffen en naar 30 uur gaan?
Ik denk, het gaat altijd om balans.
Ja.
Dus ik doe time management. Nou, dan komen mensen om efficiënter te werken. Ik zeg, nou, er is veel onrecht in de wereld. Ja. Alleen Mark Rutte heeft 24 uur vandaag en jij ook.
Ja.
Dus er is ook veel... Dat is ook heel veel recht.
Dat vind ik leuk.
Ja, en de vuilnisman die heeft ook 24 uur.
Ja.
En time management begint met, ik heb 8 uur rust nodig.
Helemaal.
Daarna heb je 8 uur voor familie, vrienden, kennissen, wat je maar wil in die hardlopen.
Hmm.
En daarna gaan we praten over die 8 uur die je werkt. Ja. En als je daar 12 uur van maakt, waar snoep je dat dan vanaf? Ja. Dus dat kan zijn als je... in de agrarische sector werkt en de mais moet eraf, dat je wat meer uren maakt. Dat is prima. Maar daarna moet je wel weer herstellen.
Ja, dat is het punt, ja.
Ja. Natuurlijk. Dat kan niet altijd.
Ook in mijn geval, natuurlijk heb je een periode gehad dat je 60 uur per week werkt. Maar dan moet je ook terugschakelen.
Ja. Eigenlijk
en dat
zeg
kan
je...
dan ook.
Eigenlijk memoreren jullie de woorden van Joop Zoetemelk. De Tour de France was gewonnen in bed.
Ja, ja. Heel mooi. Ja.
Ik denk dat dat zo is.
Heerlijk. Ja. Ik vind je ook een goede vent, hoor.
Ja,
ja.
Kijk.
Sympathieke man.
Ja.
Maar even, als we kijken naar het hele verhaal... en als we kijken naar jouw geschiedenis en jullie geschiedenis... heb ik nog een vraag bij Martin wil ik neerleggen. Van, je hebt eigenlijk een hele weg afgelopen. Je hebt verschillende bestemmingen gehad. En als je nou kijkt naar die hele reis... welk onderdeel had je eigenlijk wel willen missen van die reis?
Nee, niks. Niets? Nee,
terwijl jij zegt, want het is niet allemaal even leuk en aardig geweest.
Nee, maar dat hoort er ook bij.
Okay.
Daar moet je ook de kracht voor hebben. En als je de passie hebt, dan heb je ook de kracht om dat te doen. Maar je kan natuurlijk niet verwachten dat het een snoepreisje is.
Nee.
Het is gewoon wel ook wel gedeeltelijk een harde reis geweest. Ja. Soms ook wel vervelend. Maar dat hoort er wel bij. Je moet alleen op jezelf passen. Als je, wat ik zeg, naar jezelf kijken, dan wil ik dat nog doen.
Ja.
Is het zwaar geweest? Ja en nee. Heel veel leuke momenten.
Maar er is niets wat je had willen missen?
Nee, zeker niet. Nee.
Waar ben je dan het meest dankbaar voor in die reis?
Dat ik met heel veel mensen heb kunnen werken. En die is net overleden. Dat was een technisch directeur van mij. En zo heb ik meerdere mensen gehad. Nou, Jan zegt het ook. Dat mensen tegen je zeggen, ik heb met zoveel plezier voor je gewerkt. Dat vind ik mooi.
Ja.
Dat is echt mooi.
Ja.
Dat raak je ook.
Ja.
Dus daarom was het ook de moeite waard.
Ja. Jan, als je dan kijkt, wat had jij nooit willen missen? Als je kijkt naar de reis die je nu gehad hebt.
Nou, er is niet iets wat ik had willen missen, denk ik. Nee. En ik denk, ik heb ook pijn gekend. En tegenslag. En gedoe. En ik zeg altijd, en zo vind ik het ook, de pijn maakt ook wie je bent.
Ja, zeker.
Oh, dat vormt je, dat is je levensloop. Zo, daar leer je ook van. En crisis is soms ook heel leerzaam. Ja. Niet gemakkelijk. Niet altijd leuk. Dus ik heb op enig moment ook de stekker uit mijn bedrijf getrokken, bijvoorbeeld. Omdat ik vond... dat ik mezelf er bijna in kwijt raakte.
Ja,
dus het bedrijf groeide.
Ja.
Ik had 12 man in dienst. Nou, dan kun je achter iedereen aan van hoeveel snipperdagen heb jij nog... en heb je die offerte al verstuurd. En nou weet ik het dat. Ik kwam erachter hoe groter het werd.
Ja.
Hoe meer dat ook van me af ging staan.
Hm.
Dus op een dag heb ik gezegd, ik kap ermee, ik ga dit niet meer doen. Was niet gemakkelijk. Achteraf een van de beste beslissingen ooit.
Ja, mooi.
Ja.
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 Ja, maar dat is ook naar jezelf kijken en dan een beslissing durven nemen. Van, hé, zo wil ik het niet. Zo kan het ook niet.
Een beslissing nemen zonder na te denken over wat de consequenties eigenlijk zijn.
Ja, ja, ook de onzekerheden accepteren.
Ja. Ja.
Kijk, en kansen, die krijg je en die pak je. Maar zodra ik achter mensen aan moet steeds, haak ik af.
Ja.
Een ander voorbeeld, er komt hier ooit een mevrouw en die is... logopedist is ze. Ze is docent communicatie. En die zei ooit van... ik zou voor jou wel een training spreken in het openbaar willen ontwikkelen. Nou, we gingen uit elkaar. Ik zei, nou, als jij dat wil, dan hoor ik je vast wel weer. Nou, meestal hoor ik dan niks weer.
Nee.
Nou, die komt terug met 3 trainingen. Die heeft ze helemaal voorbereid en uitgewerkt. Ik werd helemaal blij. Dus ja, die pakt er. Ja. Nou, die heeft jaren voor ons gewerkt als freelancer. Zeg maar.
Ja, geweldig.
Ja. Voegt iets toe.
Ja.
Had iets in huis wat ik niet heb. Ja, dat vind ik fijn.
Ja.
Ja.
Ja, over middelmatigheid gesproken. En die kansen pakken. Ik ben wel heel alert en heel strikt geweest in het wegsnijden van middelmatigheid.
Hoor. Ja.
Dat kan ik je wel vertellen.
Ja.
En met name in de teams om me heen, mijn directe teams. Maar soms ook wel in de organisatie. Ja. Dat je op een, kijk, en dat is natuurlijk ook heel interessant. Mm-hmm. Want je bent dan, ja, organisatiedeskundige, weet ik niet meer. Je hebt een team, maar je loopt ook door dat bedrijf. Tenminste, dat heb ik altijd gedaan. Niet te micromanagen. Gewoon kijken. Praten met mensen. Kijken. In winkels in Oekraïne. Ja. Winkels bezoeken. Ik vind het hartstikke leuk, jongen. De medewerkers. Maar dan zie je soms wel de middelmatigheid eruit snijden. Dat heb ik graag gedaan. Ik zeg het. Is dat een kunst? Ja, je moet er wel oog voor hebben. Maar het helpt bedrijven heel erg om te focussen.
Ja.
Maar het betekent dus wel dat jij je ontwikkeld hebt. Want bij ideeën vond je het moeilijk om mensen te ontslaan.
Ja.
En in die periode niet meer.
Nee, maar dat praat je over een aantal jaren verder.
Ja.
Dus die reis is ja ook, dat zei ik op een bepaald moment vandaag. Die reis, je leert ja tijdens de reis. Maar het was de eerste keer.
Ja.
En ik was ook een onervaren manager. Ja. Ja. Nou, ik leek misschien wel zelfverzekerd, dat ben ik op zich ook wel. Maar ik had natuurlijk echt wel mijn onzekerheden.
Ja. Maar je onzekerheid heb je nooit getoond. Dat is heel knap.
Nee, maar dat hoeft ook niet. Nee. Maar de onzekerheden bij mij hebben zich altijd vertaald in het nadenken over.
Ja.
En ik vind dat eigenlijk wel een kracht.
Ja.
Want het houdt je ook scherp.
Ja.
Je denkt na over wat je doet. Ja. En je wil niet altijd onmiddellijk van jezelf zeggen van nou, klopt dit wel? Dat bedoel ik met het nadenken over jezelf. Hoe acteer je als mens en manager in de reis in het verhaal?
Ja. Ja.
En dat is nog steeds een heel boeiend thema, want ik sla daar helemaal op aan.
Dus. Ja, ja. Ik heb ook zoiets, als ik dit hoor, dan denk ik van, dan is dit een samenvatting die ik eigenlijk niet beter kan doen. Dus ik kan hem alleen maar herhalen. Wat jij zegt is van, hoe ga je dus als mens en manager, want we hebben het hier dus over die managementrol, hoe ga je als mens en manager in die reis onderweg? En daarbij moet je naast manager ook mens zijn en de mens zien staan.
Oh ja.
En dat is eigenlijk ook volgens mij datgene wat helemaal aansluit bij wat Jan binnen de Steven doet.
Ja,
zo van, zie de mens.
Absoluut.
Zie waar zijn talenten liggen en hoe die zich ontwikkelen.
Ja.
Niet Jan?
Ja, zeker wel. Maar wat hier ook aansluit is leiderschap voor mij. Ik heb het over de AWW-premie tegenwoordig. Dus de Alles Willen Weten-premie.
Ah, is dat alles nieuw bij de regering?
Ja. Ik bedenk wel eens wat. Dus je kunt alles dichttimmeren met prognoses, met begroting, met plan, met dit. Zo. Alleen, leiderschap is nou net dat je ook op reis gaat. Je hebt wel een doel en bestemming, maar je weet niet precies wat jij gaat tegenkomen. Dat weet je nooit. Dus die onzekerheid, je bent wel eens onzeker. Ja, wie niet, denk ik. Maar onzekerheid daagt ook uit.
Ja.
Ja. Onzekerheid daagt mij ook wel uit.
Ja, ik vind het een heel mooi filosofisch thema. Het is wel een heel lastig thema voor heel veel bedrijven en organisaties. Ik heb dat ook wel, in grotere bedrijven is me dat nooit gelukt. In mijn eigen bedrijf, of dat ik echt zelf alles kon managen wel, is dat je niet eindeloos... Kijk, natuurlijk wil je een financiële rapportage aan het eind, begin van een nieuwe maand, voor de zesde.
Ja.
Maar die is niet om te herhalen wat je al op papier ziet.
Nee.
Die is om te praten over de weg naar voren.
Ja.
En dat is voor Grote bedrijven is het zo ongeveer onmogelijk, want dan gaan eindeloos gaan ze daar over die cijfers. Maar dat is allemaal verleden tijd. Ja. Maar hoe doe je dat je dan? Ja, je leest het even een paar vragen in. Maar wat analyseren we eruit en waar gaan we naar voren?
Maar waar heb je welk gevoel bij in die onderbuik? En de vraag is of we voldoende op onze onderbuik richting geven.
Nou, ik ben een instinct. Ik zeg het gewoon heel hard op en dat mag helemaal niet. Ik ben een instinct manager. Ja. Ik heb natuurlijk veel kennis, maar ik vind instincten prima.
Ja.
Ja. Zolang je er niet mensen mee beschadigt.
Ja, klopt.
Ja. Ja. Vind ik prima instinct. Ja. Moet je ook hebben. Goed instinct, kwaliteit.
En ik denk een goede ondernemer die weet ook hoe hij ervoor staat. Dus als die cijfers komen, dan zou je niet moeten schrikken.
Nee.
Dan doe je iets niet goed.
Helemaal met je.
Nee. Dus het bevestigt alleen maar van klopt mijn intuïtie.
Ja. En het is soms naar de bank omdat je je moet verantwoorden of de accountant tevreden moet stellen of de fiscus. En daar houdt het mee op.
Ja, dat is het.
Maar dat is weer voor een nieuwe podcast onderwerp. Als we nu zien naar de tijd, lopen we er zo langzamerhand doorheen.
Maar we moeten Jan wel even feliciteren met 35 jaar actief.
En wat we ook nog doen is aan het einde van elke podcast, omdat we op die manier een koppeling willen maken, is dat wij een bespiegeling hebben of het nou gaat om de reis of op de bestemming. En dan eindigde Jan uiteindelijk. En ik moet eerlijk zeggen, als ik hiernaar kijk, en naar dit gesprek, Jan, en ook naar wat jij hebt verteld en wat jij met ons hebt gedeeld, dan kan ik eigenlijk maar één conclusie op basis hiervan trekken. Dat het gaat alleen maar om de reis. De bestemming speelt een rol, zodat we iets van een richting hebben. Maar het gaat om de reis tot aan het einde. Het gaat om de groei. Ja. Dat is mijn gevoel.
Ja, ben ik het mee eens.
Ik ook.
Hoe kijk jij daarop, Jan?
Ik denk dat het goed is dat er een bestemming is waar je naartoe wil, gaat, werkt. En als je op de bestemming bent, formuleer nog alsjeblieft een herbestemming. Anders gebruik je je talent niet, je energiebalans gaat niet goed. En ik denk dat iedereen dat zou mogen doen.
Ja.
Je moet wel blijven reizen.
Ja. Ja. Ik wens je ook toe, Martin, dat je ondanks dat feit dat je zegt, ik ben nu 71, bijna 72, dus mijn reis staat wat stiller, dat je nog heel lang kunt blijven reizen.
Ik heb nooit gesuggereerd dat mijn reis stilstaat. Dat is een fout.
Nee, klopt. Dat is
dat is een afschrijving.
Verdorie, net op het laatste nog even gecorrigeerd.
Nee, toch? Nee. Ik heb gezegd, als je over jezelf nadenkt, kijk, als je 72 wordt, en je denkt wel eens over de horizon.
Ja.
Het zou vreemd zijn als je dat niet doet.
Ja.
Maar dat is niet dat de reis is voor mij is een beetje anders geworden.
Ja.
Die reis is er echt nog, hoor.
Ja.
Ik zeg altijd, persoonlijke ontwikkeling stopt op de sterfdatum.
Ja, dat is heel mooi. Ja, dat klopt wel. Ja.
Nou, laten we ons daar allemaal nog veel
en dan is de uiteindelijke bestemming.
Ja.
Misschien wel.
Ja.
Nou, nog heel veel reisplezier.
Ja, dank je. Jij ook. Ja. Bedankt voor je leuke moderatie.
Ja. En ik hoop ook dat de luisteraars op deze manier ook heel veel reisplezier mee kunnen nemen. En misschien ook richting kunnen geven aan hun ideeën. En misschien nog wat leiders dit motiveert om een visie te ontwikkelen.
Ja.
Dank jullie wel allemaal.
Dank je wel.